Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 130 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 130, vers 1 en 3. Sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zingen wij nu gemeente van Psalm 119, het 80ste vers. Zij zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Psalm 119, vers 80. Lezing gemeente is 1 Samuel 30 vers 1 tot en met 20. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden, doch ze hadden niemand doodgeslagen van de kleinste tot de grootste, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zie, zij was met vuur verbrand en hun vrouwen en hun zoon en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam de Jezreelitische en Abigail de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech: breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vraagde David een Heere, zeggende: zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem: jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beek Besor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat zij over de beek Besor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld en zij brachten hem tot David. En zij gaven hem brood en hij at. En zij gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen en hij at en zijn geest kwam weder in hem. Want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Daarna zeide David tot hem: wiens zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen: ik ben de knecht van een Amalekitische man. En mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb. En wij hebben Ziklag met het vuur verbrand. Toen zeide David tot hem: zoudt gij mij wel henen afleiden tot deze bende? Hij dan zeide: zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand van mijn Heer. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en zie, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al de grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun ieder andere dag. En er ontkwam niet 1 man van hen, behalve 400 jonge mannen die op kemels reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist van de kleinste tot aan de grootste en tot aan de zoon en dochters. En van de buit ook tot alles wat zij zich genomen hadden. David bracht het altemaal weder. David nam ook al de schapen en de runderen. Zij dreven ze voor hetzelfde vee heen en zeiden: dit is Davids buit. We lezen gemeente in aansluiting bij het schriftgedeelte vraag en antwoord 1 van onze Heidelbergse catechismus. In zondag 1 wordt gevraagd: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En dan is het antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid moet dienen, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Wij willen, gemeente, vanmorgen met Gods hulp spreken over de eerste vraag van de Heidelbergse catechismus: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heer, als wij aan de morgen van deze dag tot u naderen, laat ons dan ook bedenken dat u met majesteit bekleed zijt, dat wij mensen kinderen zijn en dat wij, Heere, voor u niet kunnen bestaan. Dat u vanmorgen tot ons komt met die persoonlijke vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Een troost die meegaat over dood en graf. Een troost die blijft tot in het eeuwige leven. En wat is die vraag voor ons allemaal noodzakelijk, Heer? Waar wij onszelf zoeken te troosten met alles wat buiten u is. Met geld en goed. Met grote woorden die ons eenmaal zullen ontvallen wanneer wij voor die rechterstoel van Christus als zondaren gedaagd zullen zijn. We zullen alleen voor u kunnen bestaan als wij gereinigd zijn in het bloed van uw geliefde Zoon. We zullen alleen voor u kunnen verschijnen als ons hart vernieuwd is door de kracht van de Heilige Geest die alle dingen nieuw gaat maken in het leven van verloren zondaren. Heere, wilt u vanmorgen opstaan? Wilt u met de toepassende kracht van uw Heilige Geest deze vraag aan ons hart leggen? Wat is uw enige troost? Geef ons onderwijs uit uw woord, Heere. Leer ons zien op de bevinding der heiligen. Want dat is de maatstaf voor ons eigen leven. Want het is ons gegeven door een bijzondere zorg, opdat wij ons leven eraan zouden meten. Opdat we onszelf zouden afvragen of al deze dingen ook bij ons gevonden worden. Het zijn de vruchten van de krachtdadige werking van uw Heilige Geest. En die zijn alleen maar zuiver, Heer. Die zijn alleen maar zoet. En daarmee kunnen wij alleen voor u bestaan met uw eigen werk. Wilt u vanmorgen ons geleiden? Geef ons de hulp van uw Heilige Geest. Laat ons verwachting mogen hebben of krijgen van uw onfeilbaar woord, waarvan de dichter heeft gezongen, dat woord waarop u hem verwachting hebt gegeven. Heere, wilt u ons nabij zijn? De Satan schelde dat hij van ons vliede en ons vervullen met de kracht van uw genade, van uw goddelijke liefde en ontferming. Heere, wees u met alle noden der gemeente. We dragen de gehandicapte leden van onze gemeente aan u op. We dragen ook hen aan u op die in psychische nood verkeren. Want die zijn er velen, Heere, onder ons, maar ook in heel deze wereld. In ons land waar zoveel welvaart is, maar waar tegelijkertijd ook zoveel nood is. Verborgen nood dikwijls. Heere, wilt u erin voorzien en wilt u ze bijstaan die in die nood tot u verheffen het angstig hart en de troost van uw vriendelijk aangezicht ook in rijke mate schenken in hun harten. Bidden u ook voor rouwdragende families, heren. Bidden u ook voor de familie Keus in Gouda, waar u zo plotseling een geliefde en nog zo jonge vader van 35 jaar uit het leven weggenomen hebt. Ze zijn achtergebleven, heren, met grote smart en verbijstering. Maar u bent u machtig om bij te staan. U bent u machtig om te troosten, heren, met het licht van uw gunstrijk aangezicht. Wilt u ze dat niet onthouden? Gedenk zo aan alle noden in deze wereld. Vredesplannen zijn gemaakt. Vredesvoorstellen zijn gedaan. Zou een voorrecht zijn, heren, als aan dat bloedvergieten ook in Oost-Europa binnenkort een einde zal mogen komen. O, laat uw kerk er maar veel om bidden. Maar ook om de doorwerking van dat koninkrijk, want er gaat het om, heren. Staat ook de doorwerking van uw werk tegen, waar ook in Albanië en in die omstreken mensen mogen werken die het zaad van het evangelie uitstrooien. O, geef ook daar weer ruimte voor, heren. En dat er nog toegebracht mogen worden tot uw heerlijk koninkrijk. Zegen zo alle arbeid, heren, in deze wereld die van uwentwege mag geschieden. En wilt u alle die in uw wijngaard staan en arbeiden nabij zijn ook op deze dag, dat ze met blijdschap hun loop mogen vervullen, niet al zuchtende, want dat zou hen en de gemeente niet nuttig zijn. Maar wilt u het nog doen tot verheerlijking van uw grote naam, aangezien u gezegd hebt dat in de veelheid van uw onderdanen des konings heerlijkheid gelegen is. Heren, wees zo met ons allen tezamen. Gedenk het volk dat op u wacht, de bedroefde van harte, verbrokenen en verslagenen. Dat ook zij vanmorgen deze vraag tot zichzelf, maar ook tot u mogen keren. Wat is mijn enige troost, beide in het leven en in het sterven. Heren, zegen ons allen in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 34 en daarvan het tweede en het vierde vers. Komt, maakt God met mij groot. En des Heren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Psalm 34, de versen 2 en 4. Zingen wij, gemeente, na de prediking van Psalm 34, het negende vers, Psalm 34, en daarvan het negende vers: God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed allen tijd nabij en goed. Psalm 34, vers 9. Zo maken wij, gemeente, vanmorgen weer een begin met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En misschien dat iemand zegt: alweer de catechismus. Ik zou u in de eerste plaats willen wijzen op een woord van Luther, die gezegd heeft: wij moeten voortdurend aanhouden in het leren, in het denken, in het mediteren. En niet ophouden voordat wij de duivel doodgeleerd hebben en geleerder zijn geworden dan God en alle heiligen. De duivel doodleren, en dat is natuurlijk een overdrijving van Luther, maar u begrijpt uit welke bron dat voortkomt. Om geleerder te worden dan God en alle heiligen. Dat wil zeggen, om het onmogelijke te bereiken. En vandaar dat we ook vanmorgen weer een begin maken met onze Heidelbergse catechismus te overdenken. Alweer dat leerboekje voor de kerk en voor de scholen opgesteld, in opdracht van die bekende keurvorst van de paus Frederik de Derde. Hij was een vorst, gemeente, om jaloers op te zijn. Hij was een vorst die God vreesde. Hij was een zogenaamde theocratische vorst. Als een vorst die verstond dat God alleen een volk gelukkig kan maken als hij dat volk gaat leren en als hij dat volk gaat onderwijzen, waartoe hij onder andere ook de overheid wil gebruiken om ruimte te scheppen voor het onderwijs, het zaligmakende onderwijs van Gods woord. Er is van de week iemand gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam die nagedacht heeft over de vraag: wat is nu eigenlijk de roeping van de overheid ten aanzien van de kerk? Moet die overheid die kerk maar aan haar lot overlaten? Moet die overheid er maar van uitgaan dat alle godsdiensten gelijk zijn en dat ieder mens maar op zijn eigen manier moet proberen zalig te worden? Of heeft die overheid als dienaresse Gods ook een roeping om ruimte te maken voor de christelijke kerk en de christelijke boodschap, opdat door de werking van de Heilige Geest, want dat is de overheid onmogelijk, zondaren te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Frederik de Derde, gemeente, verstond zijn plicht. Hij verstond de roeping van een christelijke overheid die alles in het werk moet stellen om de kerk dat onderwijs te laten geven waarvan de Heilige Geest gebruik kan maken tot zaligheid. Vandaar dat hij aan die twee jonge mannen, Ursinus en Olevianus in Heidelberg, aan de universiteit werkzaam de opdracht gegeven heeft om een leerboekje samen te stellen. Een boekje dat in de kerken gebruikt zou kunnen worden als richtlijn voor de prediking. En een boekje dat ook gebruikt zou kunnen worden op de scholen om de kleine kinderen te onderwijzen. De eerste beginselen naar de eis van hun weg, opdat ze daar later niet meer van af zouden wijken. En daar, gemeente, is nu eigenlijk de Heidelbergse catechismus tot stand gekomen in Duitsland. Je zou zeggen, na de Tweede Wereldoorlog kan er uit Duitsland iets goeds voortkomen, ja. Want dit hebben we ook door Gods voorzienige leiding als een geschenk uit Duitsland gekregen. De Heidelbergse catechismus. Een heel klein boekje. Een heel klein leerboekje, Je zou al die vragen en die antwoorden uit je hoofd moeten kennen, jongens en meisjes. Ik heb mensen ontmoet in mijn leven die zeiden, dominee, ik heb op een gereformeerde school gezeten, maar daar hebben we de hele catechismus uit ons hoofd geleerd. Je bent tegenwoordig al blij als je ziet dat de catechisanten de eerste vraag en het eerste antwoord weten. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Wat is een waarachtig geloof? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Waarin bestaat de waarachtige bekering? Je mag al blij zijn als ze het antwoord weten. Maar die kinderen op die gereformeerde scholen voor de oorlog, die kenden de hele catechismus uit hun hoofd. En misschien dat er ook onder ons zijn die zeggen, ja dominee, dat hebben wij ook allemaal moeten leren. En dat antwoord, dat hebben we zo dikwijls op school herhaald, dat al zouden ze me midden in de nacht wakker maken, dan zou ik het zo kunnen zeggen dat ik het eigendom van Christus ben en wat er verder volgt. Wat een waardevol boekje. Kolbrugge heeft het gouden boekje genoemd. De Heidelberger kinderen, zei hij op zijn sterfbed, houd daaraan vast, want hij wist dat de kerk ook werd bedreigd door allerlei wind van leer. Maar de Heidelberger kinderen, zei hij met een gebroken stem, houd daaraan vast. En daarom, gemeente van morgen, alweer de catechismus. En in die catechismus wil God ons leren wie God is. Wie God en ook in en tegenover de mens is. Wie de Heere Jezus Christus is. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Wat Gods wet van ons eist. Wat Hij in het evangelie belooft. Wat de wedergeboorte is en het geloof. Wat de sacramenten betekenen en het volmaakte gebed. Een leerboekje. Maar ook een troostboekje. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Dus het gaat, gemeente, in de catechismus, dat moet u ook steeds onthouden, niet om een beschouwelijke kennis van een aantal waarheden. En niet om wat Gods volk beleeft, ook hoe belangrijk dat ook is. Maar het gaat om die persoonlijke vraag. Het gaat om het bevindelijke leven. Het gaat om de ware geloofspraktijk. Wat is uw enige troost? Dat is een vraag die niemand in de kerkgemeente mag ontlopen. De apostel Petrus die zegt in zijn eerste brief, zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is. En dan zegt hij er ook nog even bij, met zachtmoedigheid en vrezen. Niet om ermee te pronken, maar met zachtmoedigheid en met vrezen. Wat is uw enige troost? Zou gemeente vanmorgen die vraag eens willen voorleggen aan een van de Bijbelheiligen? Zou vanmorgen aan David eens willen vragen, wat is nou uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Hoe bent u nou aan die enige troost gekomen? Wat heeft die enige troost nu in uw leven tot stand gebracht? Wat is uw enige troost? In de eerste plaats hoe hij aan die troost gekomen is, In de tweede plaats hoe hij die troost kon beleven. En in de derde plaats wat die troost voor hem inhield. En dat naar aanleiding van het zesde vers in 1 Samuel 13, 30. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En dan zou ik in de eerste plaats, gemeente, vanmorgen willen benadrukken dat aan de beleving van de enige troost die zowel voor leven en sterven geldt, dat daar wat aan vooraf gegaan is. Veel rampen, veel verdriet, veel droefheid in het leven van deze man naar Gods hart. Veel rampen zijn des vromen lotten. Een van die vromen, dat was David. Dat was, jongens en meisjes, de jongste zoon van Isaï. En we weten dat deze jongste zoon van Isaï op een zekere dag door Samuel, die door de Heere werd gezonden naar Bethlehem, door een bijzondere leiding van Gods geest, tot koning werd gezalfd. Niet die grote, niet die man met die brede schouders, niet die man met die sterke armen, maar de jongste. Is er nog niet iemand overgebleven? Ja, er was er nog één in het veld. En als deze jongste zoon het huis betreedt, dan zegt de Heilige Geest, deze is het. En dan wordt de jongste de vergeten zoon. Dan wordt die vergeten zoon, gemeente, gezalfd. En wordt hem een heerlijke toekomst geopenbaard, namelijk dat hij koning zou worden over Israël. En dan zien we hoe David aan het hof van koning Saul gekomen is om voor de koning te spelen. Als het hart van de koning onrustig is, dan brengt de muziek van David hem tot rust. Maar langzamerhand, gemeente, hoewel David ook in de strijd voor Saul veel betekend heeft als zijn wapendrager, valt hij in ongenade. Saul wil van David af. En dan beschrijft de auteur van het boek Samuel die bittere strijd. Dat bittere lijden dat een gevolg was van de haat. De diep gewortelde haat in het hart van Saul tegen het leven Gods. Dat is de ergste haat die er is. Dat is nog erger, gemeente, dan de haat in Oost-Europa. De haat tegen het leven Gods. Dat is de diepste haat. Dat is de bitterste haat. Ook onder de gedaante van de godzaligheid die er in dit leven is. Saul is de vijand geworden van David. En is ook zijn vijand gebleven zijn leven lang. Hij heeft zich niet bekeerd. En dan moet David vluchten. Dan beginnen de omzwervingen die de Heere geteld heeft. Dan begint de leerschool van het lijden. En in dat lijden, gemeente, gaat God nu plaats maken voor die enige troost. En hoe dieper dat lijden van David beleefd gaat worden, hoe rijker die troost voor het geloofsoog van David wordt ontsloten. Want hoe dieper God graaft in ons leven, en hoe meer zijn hand ons slaat en vernedert, Des te meer, gemeente, krijgt u te proeven en te smaken dat de Heere goedertieren is. En daarom moet u de Heere maar niet te gauw kwalijk nemen als hij u gaat oefenen op de leerschool van het lijden. Want lijden doet leven, omdat het uitdrijft. Ja, als dat lijden geheiligd wordt, dat spreekt niet vanzelf. Dat zullen we straks ook wel zien bij die manschappen van David. Want je gaat zo nog maar niet roepen tot God, gemeente. Je kan ook verbitterd raken. Maar als dat lijden in ons leven geheiligd wordt, dan gaat dat lijden medewerken ten goede. Dan zeg u na dat lijden, misschien soms wel eens in het lijden. Het is goed, Heere. En na het lijden en na de strijd, dan zegt u het is goed geweest. Heere, u hebt zich niet vergist. Gij hebt mijn omzwervingen geteld. Mijn tranen geteld. Elke traan opgetekend, één voor één, in uw register. En zo komt David in die spelonk van Adullam terecht. Maar als dan blijkt dat er eigenlijk in Israël nergens een veilige plaats is voor David, dan vlucht hij met zijn 600 mannen en hun gezinnen, hun vrouwen en kinderen, hun schapen en runderen. Het lijkt wel een beetje op die grote uittocht die we, waar we getuigen van zijn geweest, gemeente ook in het nieuws. Daar in Servië. Dan trekt daar die hele grote bende van David met vrouwen en kinderen, alles als ze nog mee konden nemen, de grens over. En dan komt David terecht in het land van de Filistijnen. En daar in dat land van de Filistijnen, jongens en meisjes, daar krijgt David een stad toegewezen. Stad die eigenlijk aan Israël toebehoorde, want die stad Siklag, die lag oorspronkelijk in het stamgebied van Simeon, maar dat was door de Filistijnen veroverd. En dan geeft die koning Achis, die geeft daar die stad in het zuiden, helemaal daar in het noorden van die Negev-woestijn aan David en zijn mannen. Daar moet hij een bijzondere werking en een bijzondere leiding Gods in hebben gezien. Dat de Heere in dat lijden zorgt voor een rustplaats, dat er een toevluchtsoord voor hem bereid is. En dat God daarin laat gevoelen, David, ik weet van u af. En daar heeft hij 16 maanden mogen wonen. In die stad Siklag. Daar kon Saul hem niet treffen. Daar konden de vijandelijke legers hem niet treffen. Daar kon David rusten. Na een lange, bange tijd van zwerven en vervolging. En dan zien we, gemeente, dat plotseling het getij gaat keren. Dan trekken de Filistijnen op tegen Israël en David en zijn mannen die trekken mee met koning Achas als tegenprestatie voor de gastvrijheid die de koning aan David heeft geboden. En terwijl David dan zich in de achterhoede bevindt van dat leger, beginnen die oversten van de Filistijnen te protesteren en die zeggen, koning, dat kunt u niet maken. Want deze man die zal zich in de strijd tegen ontdekt van die overste van de Filistijnen, moet dan Achas, hoewel hij tegen David zegt, ge zijt voor mij geweest als een engel gods. Dat is een rijk getuigenis, gemeente. De wereld van Gods kinderen mag zeggen, ge zijt als een engel gods geweest voor mijn aangezicht. Maar Achis, gemeente, die kan ook geen kant meer op. En die stuurt dan David en zijn mannen terug naar die stad Siklag. En dan lezen wij, als David teruggekeerd is bij Siklag, dat als zij die stad naderen, dat ze zien dat die stad, en na veel zoeken moeten ze ook constateren dat hun vrouwen en hun kinderen gevankelijk zijn weggevoerd. En dan lezen wij die aangrijpende woorden van vers 4. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. En dan dat zesde vers. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zoon en over zijn dochters. De nood die aan de troostgemeente vooraf gaat. Geen kracht meer zelfs om te wenen. Ze leven in gevaar, de dood voor ogen. Een tijd waarin we kunnen begrijpen dat hij ooit gezongen heeft dat alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. En toen heeft God in zijn ellend zijn pad gekend. David, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Hij zou zeggen, mensen, er is heel wat smart, heel wat droefheid, heel wat geestelijke verlegenheid aan vooraf gegaan. Want niemand zorgde voor mijn ziel. We leven op het ogenblik, gemeente, in een tijd dat de mensen van de ene troost overstappen in de andere troost. Dat kan niet hoor. Daar ligt altijd iets tussen. De mens wil van de troost die hij in de wereld gevonden heeft, in het genot, in het geld en in het goed, zomaar overstappen in de troost van het eigendom van Jezus Christus. En als we aan die mensen vragen, hoe bent u nu eigenlijk aan die troost gekomen? Wat is er nou bij u, bij jou aan die troost vooraf gegaan? Dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet, want ik was een keer ergens en die dominee die zei, je moet het gewoon geloven. Je moet het evangelie aannemen en dan kom je zo in de troost. Hebt u dat ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. En zo stapt men van de ene troost in de andere troost. Als ik nou Gods woord, gemeente, lees, dan zeg ik, ik zie dat nergens. Ik vind dat nergens. We moeten dus eigenlijk constateren dat we dan onze ziel bedriegen voor de eeuwigheid. Want God maakt plaats voor die troost. En dat doet God, gemeente, in een weg van afbraak. Zodat je aan het einde komt van je eigen wijsheid, je eigen gerechtigheid, je eigen kracht. Er was zelfs geen kracht meer om te wenen. En David werd zeer bang. Misschien hebt u dat ook wel eens beleefd. Misschien bent u ook wel eens in zo'n engte gebracht.
waarin u alles kwijt bent geraakt. Ook al de kennis van uw boeken. Deze ellendige riep. Zo gaat dat, gemeente. David heeft niets overgehouden. Hij is door Saul uit Israël weggejaagd. De Filistijnen die willen het liefste van hem af. Ze hebben hem weggejaagd uit het legerkamp. En de Amalekieten die hebben wraak genomen. We lezen in 1 Samuel 27... dat David met die mannen de woestijn ingetrokken is en dat ze die Amalekieten aangevallen hebben. Die haters van God en van zijn volk die in de woestijnreis zich al hebben laten doen gelden. En zij doden alle die ze vonden. En wat er aan Amalekieten gemeente overgebleven is, dat begint nu wraak te nemen op David. En dan keren zelfs zijn eigen medestrijders zich van hem af. Verbitterd. David had het gedaan. David was de schuldige. Hij had immers het initiatief genomen de Amalekieten aan te vallen en te doden. Hij was zo dom geweest om die stad Ziklag onbewaakt achter te laten, terwijl hij zich daar in de strijd begaf met koning Achis tegen zijn eigen volk Israël. En het volk dacht hem te stenen. Al gemeente, alle nood leidt niet tot troost. Alle nood leert ons niet bidden. Daar moet die nood voor geheiligd worden. Weet u wat er gebeurt als de nood van je leven niet geheiligd wordt? Dan heeft altijd een ander het gedaan. Dat is een van de eerste zonden na de zondeval. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Die slang, zegt die vrouw, die heeft mij bedrogen. David, zeggen die mannen, want die had die Amalekieten niet aan moeten vallen. Die had die stad niet onbewaakt moeten achterlaten. Nou is die stad verbrand. Nu zijn we onze vrouwen en onze kinderen kwijt. En dat heeft hij gedaan. Om tot die troost te komen, gemeente, moet ook de nood die aan die troost voorafgaat geheiligd worden. Onze catechismus spreekt over het stuk der ellende, en u weet dat de beleving van het stuk der ellende, en dan nemen we dat in de breedste en diepste zin van het woord, zowel de zonde, de ongerechtigheid, als alle vreselijke gevolgen die daaruit voortkomen, dat God dat stuk der ellende in ons leven wil gebruiken om ons te brengen tot die vraag: is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan, wederom tot genade te komen? Is er nog een borg? Is er nog een middelaar? Is er nog ontferming voor zulk een mens? Maar dan spreken we, gemeente, wel over een geheiligde ellende. Als je aan David zou vragen, hoe ben je nou aan die enige troost gekomen, dan zou hij zeggen, in de eerste plaats, mensen, na veel rampspoed. Maar hij zou ook zeggen, door een geheiligde rampspoed. Want om ons werkelijk te verootmoedigen, om de troost te zoeken bij God alleen, gemeente, moet die Heilige Geest wel in die nood van ons leven overkomen. Dan moet die Heilige Geest erbij komen. Anders krijgt iedereen de schuld. En blijf jezelf buiten schot. Schuldvrij. De mannen werden verbitterd. En ze dachten David te stenigen. Doch, en dat is het maar van de goddelijke genade. Dat is het maar van Gods ingrijpen. Dat is het maar van de trouw en van de liefde Gods in Christus ook voor David. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Er kunnen vreselijke dingen gebeuren in de mensenleven. Er kunnen vreselijke dingen gebeuren in het familieverband. Er kunnen vreselijke dingen gebeuren in de gezinnen. Maar dan tilt God gemeente ze er bovenuit. Met de troost van zijn kracht. En met de kracht van zijn troost. Doch David sterkte zich. Bij die afgebrande stad. Bij die afgebrande puinhopen. Van Ziklag. In de Heere zijn God. En daar heb je nu de kracht van het geloof, want je kan natuurlijk wel zeggen met je verstand dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. Maar gemeente, dat zal u niet baten. Dat zal ons niet baten in de dag der dagen. Daar kun je je leven lang mee op de been houden tot op het ogenblik dat u daar staat voor die kenner der harten. Dan baat het ons niet meer. Al heb je je hele leven verkondigd je het eigendom van Jezus Christus bent. Dat er geen haar van je hoofd zal vallen zonder zijn wil. En dat je van het eeuwige leven verzekerd bent. Omdat je met het dierbare bloed van Christus bent gekocht. Dat ontvalt ons in de ontmoeting met de kenner der harten. En daarom moeten we ook niet vergeten. Dat als die opsteller van de catechismus aan u en mij vanmorgen vraagt, wat is nou uw en jouw enige troost? Dat hij wel van ons een geloofsantwoord verwacht. Dat hij een antwoord van ons verwacht dat niet alleen door ons verstand geformuleerd is, maar dat in het hart geboren is, gewerkt is door de Heilige Geest. Als een vrucht van de toepassende genade van die Heilige Geest. Dat ik het eigendom van Christus ben. David sterkte zich in de Heere zijn God. Maar we zeggen daar ook bij door het geloof. Daarbij dat verbrande Ziklag, daar mocht hij zeggen. Opziende tot zijn koning, ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en al mijn lust. Hoe kan een mens dat gemeente zeggen bij de puinhopen van zijn leven? Dat is alleen maar te verklaren door die invloeiende kracht van die geest van Pinksteren. Misschien wel eens mogen beleven. Dat je het allerminst verwachtte in je leven. En dat je het nou krijgt te geloven. Dat je het krijgt te geloven. En dan wordt het waar wat hier staat. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Weet u van waaruit, gemeente? vanuit dat goddelijke woord waarop de Heer hem verwachting had gegeven. Er lag een belofte Gods in zijn leven. Daar kon hij niet altijd mee werken. Maar hier komt God over. Hier gaat de Heilige Geest die verwachting die God vanuit dat woord gegeven heeft, als het ware opnieuw opwekken, terwijl hij alles heeft verloren, houdt hij God over. Dat hij koning zou worden, maar ook voornamelijk dat hij kind zou blijven. Hebben u dat ook wel eens mogen geloven? Toen alles u ontviel, toen alles u beschuldigde, toen alles u veroordeelde, dat u mocht zeggen, nu mag ik toch geloven dat ik kind ben en dat ik het ook zal blijven. Eigendom van een ander. Niet meer van mijzelf. Dat kan gemeente, als God overkomt door zijn Heilige Geest. En hij alles gaat vernieuwen wat hij heeft gewerkt. Dan staat u sterk in de Heere. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God, namelijk door een levend, een verlevendigd, een in zijn kracht vernieuwd geloof. Doch David. Dat is in de eerste plaats gemeend in tegenstelling tot Saul. Toen Saul in nood verkeerde, zocht hij zijn troost niet daarboven. Maar hij ging naar een vrouw. Hij ging naar de occulte wereld. Hij ging naar zo'n mens die iets had met de doden, met de geesten. En dan wordt Samuel opgeroepen. Want die vrouw uit die occulte wereld, waar duizenden mensen ook in onze tijd hun troost zoeken. Want die vrouw uit die onderwereld, uit die occulte wereld, die moet hem helpen. Die man van de kerk, die man van het verbond, die man die besneden was, die man die het ook goed wist, maar die uiteindelijk terecht komt in die duistere wereld, in dat zwarte gat van het occultisme. Daar kan een mens ook zijn troost gaan zoeken. Zijn kracht voor het leven. Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God, van wie die het eigendom was geworden. Door wie hij gekocht was met het dierbare bloed van Christus, dat ook voor David werd vergoten. Doch David sterkte zich. Het Hebreeuwse woord wat hier staat, de werkwoordsvorm, betekent ook eigenlijk zich sterk maken. Er zijn ook veel mensen in onze tijd mee bezig. Om zich sterk te maken met geld en grote woorden, een huis en bezittingen, een eer en roem. Ze hebben zich sterk gemaakt. Doch David maakte zich sterk in de Heere, zijn God, de God van de hoofdletters. Hij zal er zijn. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Hij houdt getrouw zijn woord. Hij is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Doch David sterkte zich in de Heere, zijn God, dat was zijn troost. Hij maakte zich sterk. Hij kon moed vatten. Door het geloof. Vanuit de levende God. David sterkte zich. Er staat in een ander hoofdstuk, in hoofdstuk 23. Dat Jonathan dat gedaan heeft. Dat is heel opmerkelijk gemeente. Het een sluit het ander ook niet uit. Maar als Jonathan ter oren gekomen is dat zijn vader David wil doden. Dan zoeken ze een plaats van ontmoeting. En dan staat er zo heel opmerkelijk. En hij, dat is Jonathan, sterkte zijn hand, dat is de hand van David, in God. Wordt Jonathan ervoor gebruikt. God kan ook een ander gebruiken als een middel om die troostvolle kracht, die krachtvolle troost te beleven. Jonathan sterkte Davids hand in God. En dan zegt de kanttekening gemeente zo heel onovertroffen. Hij sterkte en hij troostte hem en hij hield hem voor en maakte hem indachtig. Dat mag Gods volk dus ook bij elkaar doen. En maakte hem indachtig de beloften en de toezeggingen Gods, namelijk dat God een koning zou maken over Israël. En nou is er geen Jonathan meer gemeente om hem te troosten. En nu staat hier heel eenvoudig. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En dat heeft David gedaan door de geest van Pinksteren. En om nou tot die troostbeleving gemeente te komen, hebben wij die geest nodig. Anders ben ik bang dat al die troost mensenwerk blijft. Want alleen die geest van Pinkster die neemt het uit Christus. En die gaat het ons verkondigen. De nood van het leven. Alleen door die geest van Pinkster kan ik werkelijk mij sterken in de Heere. Die God die trouwen houdt en eeuwig leeft. Gij zijt mijn licht. Gij zijt mijn heil. Gij zijt mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? En zo beleefde David zijn troost. Toen hij zich sterkte in de Heere zijn God. En vanuit die levende verbinding met God door het geloof krijgt hij de kracht om te leven. Dat is ook heel wat. Want u weet toch wel, gemeente, dat er mensen zijn die geen moed hebben om te leven. Er zijn toch mensen bij wie net als David zoveel afgebrand en afgebroken is in hun leven. Dat ze geen vooruitzicht meer hebben. Daar heb je toch uw hart hopelijk niet voor toegesloten. Die mensen die hebben toch wel een bijzonder plekje in uw hart zeker. Als het goed is. Ook een vrucht van genade. Want we leven in een tijd dat de liefde van velen ook in de rechtzinnige kerken aan het verkoelen is. Heb uw hart voor de zulken. Die geen kracht meer hebben om te leven. Als je nu zelf zo'n tijd in je leven hebt meegemaakt, dat alle hoop u gans ontviel en er niemand zorgde voor uw ziel, en dat God in die ellende uw pad gekend heeft, dan vergeet je ze toch zeker niet meer. Dan hoop je toch ook dat ze mogen komen tot deze genade. Hij sterkte zich in de Heere, zijn God. Dat betekent dat dat geloof dat David mocht beoefenen door de Heilige Geest, die hem zulke rijke troost bezorgde, dat dat ook voor hem kracht betekende. Wat er staat, hij sterkte zich. En hij ontving de kracht om te leven. Alles had verloren, putte hij uit die bron die de Heere zelf is. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijke licht aanschouwen. Wat is uw enige troost? Troost. Dat is, gemeente, geen gemoedelijk woordje. Dat is geen gemoedelijk versje. Maar dat is het leven, met een hoofdletter. Dan staat eigenlijk Christus in zijn opstandingskracht op. In je hart. En in je leven. Niet meer ik leef. Het was bij David ook het geval. Doch Christus leeft in mij. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. De Heere had hem gekocht met zijn dierbaar bloed. Hij was zijn eigendom geworden. En wat zou mij dan doen vrezen in een tijd als het onrecht mij bestrijdt? We stonden klaar om hem te stenigen. Doch hij sterkte zich in de Heere, zijn God, en kreeg moed. Hij vreesde de dood niet. Hij vreesde de mannen niet. Want die konden zich zonder de wil van zijn hemelse Vader niet roeren of bewegen. En daar bij Ziklag, al waren ze allemaal begebrand, kon er geen haar van zijn hoofd vallen zonder de wil van zijn hemelse Vader. Daar bij Ziklag werd David opnieuw getroost door de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd. En daar legde God deze waarheid vast in zijn hart. Vanuit die enige troost. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Paulus zegt, wij sterven alle dagen, maar wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, gevaar of zwaard. In dit alles zegt de apostel, door genade meer dan overwinnaars. Wat een troost. We hebben gevraagd vanmorgen, wat is Davids enige troost? En we mogen niet naar huis, gemeente, voordat we onszelf afgevraagd hebben. En wat is nou mijn enige troost? Als God me nou vandaag eens weg zou nemen, net als die docent, onze vriend Keus uit Gouda, op de Driester. Een man die dagelijks met jonge mensen werkte. Jongens en meisjes in de bloei van hun leven. Dat is toch ook een boodschap voor die kinderen. Meneer Keus is gestorven. Een hartaanval. 35 jaar. En in enkele dagen tijd, gemeente, na worsteling en strijd om behoud van zijn leven, was het met meneer Keus gedaan. Toen was het eeuwigheid. En waarom kan u dat nou niet zijn? Die vader daarachter in de kerk, in de kracht van zijn leven, hij kan vandaag wel in de eeuwigheid zijn. Die moeder, die jongen, dat meisje op de galerij,
kan zomaar eeuwigheid zijn. Nee, voor mij niet, ik ben nog gezond, dat denken we. En wat is dan je enige troost? Bij de leven en sterven. David stond oog in oog met de dood. Doch hij sterkte zich in de Heere zijn God. Ik zal niet sterven. Maar leven. En des Heere daan waardoor we zoveel heil verwerven. Met diep ontzag. Dan ook voor eeuwig. Aandachtig gadeslaan. Een troost. Beide in leven en in sterven. Als je dan gemeten het eigendom niet bent geworden van Christus, dan kun je toch niet sterven. Dan ga je toch voor eeuwig de nacht in. Want er staat dat het ongeloof ons een eeuwige nacht zal baren. Zouden we dan vanmorgen niet allemaal moeten zeggen, o God, bekeer me alstublieft. En jaag die Satan eens weg uit mijn leven en uit mijn hart. Opdat ik niet voor eeuwig zijn prooi zal zijn. Dat ik uit alle heerschappij des duivels verlost ben. En al die valse troost in mijn leven mag laten varen. Om het met u alleen te houden. Voor u alleen te leven. En u alleen te ontmoeten als een verzoende vader door het bloed van Christus. En dat mijn geloof mag overgaan in een eeuwig aanschouwen. En dat ik hier al iets van dat leven mag kennen. Dat hemelleven, dat liefdeleven met God in Christus. Die het verbroken hart te allen tijd nabij en goed wil wezen. In tegenheid en smart. Amen. Wij gemeente met dankzij. Heere, zegen het woord van deze morgen en wilt u elk verbroken hart dat hier vanmorgen is geweest onder de prediking van uw woord nabij zijn en eeuwig goed. Dat die gebroken harten mogen verstaan, Heere, dat er hoop is voor een ieder die u zoekt, die tot u roept, die zich begeert te sterken in u. Bij u is de fontein van het leven.
En wat is het een wonder als we dat ontdekt mogen hebben door uw genade. Heer, anders blijft het maar mensenwerk. We hebben een godswerk nodig in ons leven. Een genadewerk. Een geschonken geloof. Gewerkt in onze onmogelijkheden. Door de Heilige Geest. Zodat de mens met al zijn godsdienstige activiteit er voor eeuwig buiten zal vallen. Bewijs ons eens genade. Want het is allemaal genade. Het eigendom te worden van u. Het eigendom te blijven van u. En ook uit de volheid te leven van u. Laat in ons hart mogen zijn wat de profeet ons voorgebeden heeft. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij, en wij zullen u nalopen. Om dan te mogen ontdekken, hij is het verbroken hart, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Verhef over ons uw vriendelijk aangezicht. Vergeef ons onze zonde. En hoor ons in uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 142. En daarvan het tweede vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Psalm 142, het tweede vers. Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.